Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan het 19e zangvers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die den slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89, vers 19. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Efeze, daarvan het vijfde hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met 14. Doch lezen we u de heilige wet des Heren. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft den Heeren den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen uit Efeze, hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met 14. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het een heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hunne medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 37 vers 12. Talwijs bestier, bevestigd vrome gangen, de ogen God keurt zijne wegen goed. Hij zorgt voor hem en waakt voor zijn belangen, hij wordt geenszins op het glibberen van zijn voet. om zijn val verworpen, maar vervangen en ondersteund door God die hem behoedt. Psalm 37, vers 12. Lieden, wij nu nadenken, kinderen, we hebben een weg achter de rug, dat was geen makkelijke. Waar wij dan om je heen gestaan hebben, niets van hebben beleefd, hetgeen wat er in gebeurtenissen geweest is, dan weten we allemaal dat de dood in het leven gekomen is van uw geliefde echtgenoten en van uw moeder en van uw schoonmoeder, welke dan de tijd heeft verwisseld met de eeuwigheid. En dan kunnen wij denken, dat is zwaar, dat is ontzaggelijk zwaar, niet alleen voor u, maar ook voor de anderen die het hebben meegemaakt wat hier aan zwaarte is. En dan zouden wij kunnen terugdenken aan het laatste stadium van het leven, wanneer we daar rondom het bed gezeten hebben en dan hebben zien dat de dood dichtbij kwam, de weerloosheid en het sterven. Wanneer we dit hebben beleefd, dan kun je zeggen dat is ontzaggelijk, wanneer die eerste scheiding dus dan heeft plaatsgevonden en de tweede heeft gevolgd, zoals wij dat gisteren hebben gezien. En toen ging dat graf open, dat graf, dat stille, donkere graf. En toen hebben wij daar in stilheid hebben wij rondom gestaan en we hebben zwijgend dan gezien hetgeen wat er gebeurde. En toen de kist is nedergedaald en toen bij dat nederdalen van de kist, toen hebben u eigenlijk misschien, als ik dan naar uw gedachten zou mogen kijken, probeert te denken, want ik heb mijn vrouw nog, dan denk ik, daar daalt je liefde in. Je zegt niet, er daalt een kist in, er daalt je liefde in. Je moeder was een lieve moeder. Ja, je kunt er wel wat van zeggen, dat heb je netjes gedaan. En heb je ook wel gemerkt, hetgeen wat ze in haar strijd en wat ze in zijn moeite heb gehad aan haar natuur. Maar het was een vrouw die u beminde. En een vrouw, een moeder, die u zeer lief heeft gehad. En nou is ze niet meer, maar in de herinnering is dat natuurlijk wel zo. Want wanneer ik dus de gedachten erover heb, dan zeg ik, dan ga je er terug natuurlijk. In je gedachten, wat er aan herinneringen zijn, dan kun je dus dan weer heel het plaatje zien, het beeld. De dag van je huwelijk, toen je nog jong was. De geboorte van kinderen. Het wedervaren wat er in je leven was aan moeite. Zeker toen het aan het laatste, dat is echt heftig geweest natuurlijk. Dat maakt diepe indruk, dat maakt ook zorgen, dat maakt ook kommer. Je kunt dan in de onbezorgdheid van je jeugd aan denken, er is niks aan de hand, geen vuiltje aan de lucht, maar dat heb je wel geweten. Dat er aan dit leven moeite en verdriet is, dat heb je meebeleefd. Je kunt het natuurlijk zeggen voor haar, meebeleefd en met hetgene wat u zelf hebt beleefd. Dus als ik dan naar kijk en als het ware hetgeen wat er ons achter heeft te liggen, dan kun je denken die herinnering die spelen en dat zou zo ver kunnen teruggaan dat je zelf dan in je jeugd hebt beleefd toen je nog jong was. Maar ook zeker in de sluiting van je huwelijk, in die band die een verbrekelijke was, je wist het wel, maar nu beleef je het. En als er dan eigenlijk naar vooruit moet gekeken worden, dan zeg je, dat is er eigenlijk dan nou niet meer. Want wanneer ik hier dus dan zit, dan kijk ik niet vooruit. Dan kun je niet denken dat het verder moet. En zul je ook niet eigenlijk dan denken, hoe moet het eigenlijk toch verder als je dan aan de toekomst denkt. Dus eigenlijk liefkoos je het verleden. Dat betekent, daar ligt de herinnering, daar ligt de beleving, daar ligt dan de band, daar ligt toch wat je met elkaar besproken hebt en wat je met elkaar gedacht en besloten hebt en gedaan. Dus dan heb je eigenlijk de band met het verleden, maar als ik naar vooruit kijk, dan zeg je, nou ja, daar is niets dan een graf, zou ik als het ware dan denken te zeggen. Wanneer wij dan gisteren dan de gang gemaakt hebben en dat wij die ook noodzakelijk moesten maken. Want dat is niet iets wat we gewild hebben, dat is niet iets wat we gezocht hebben. Het is ook niet iets wat ons overkomt, want de Heer heeft het gezegd dat wij sterven zouden. Dus je moet niet denken, dit overkomt ons. Dit is ook de weg van God dat wij hier dus dan dat sterven tegemoet gaat. Dat ligt ook in het bestuur, dat ligt ook, de leeftijd van de mens is uitgemeten en er gaat er geen één dag overheen. Ja, dan krijg je natuurlijk het vooruitzicht. Ja. Dat is moeilijk om te zeggen van, ja goed, vooruitzicht, daar heb je ook over nagedacht. We hebben gekeken of er iets is wat er voor de eeuwigheid dan goed is. Niet dat er dan in het sterven geen gelijkheid is, omdat elk mens moet sterven, maar of er iets is dat er voor de eeuwigheid goed is. Ja, dat zou je eigenlijk het graagst, het liefst zien. Ja, eigenlijk moet je denken, dat moeten we juist zien als wij dus dan nog jong zijn. Terwijl dat je dus dan in die goede dagen verkeert, dan moet je het zien. Maar als je eigenlijk dan zegt van nou, ja op het einde zal ik het zo graag willen zien. Dan zou je het eigenlijk wel een beetje erin willen pompen of iets. En dan voel je ook wel weer dat het niet gaat. Dat is een godswerk. Nou ja, als ik dan kijk, dan is het waar dus dan. Wat de mens die in het leven heeft, dat is alleen bijzondere schuld. En daarvoor moet je terug. Verder terug. Dus niet alleen maar terug dat je zegt van toen ik op de wereld kwam en toen wij getrouwd zijn. Maar verder terug. Verder. Nog veel verder terug. Oh, wat waren we toen gelukkig, hè? Hoe bedoel je dat? Nou, toen stond de mens in de staat der rechtheid, toen was er geen dood. Zo ver terug dat er toen nog geen dood was. Toen er nog geen lijden was. Toen er nog geen oud worden was. Toen er nog geen ziekte was. Of ziektebeeld. Zo ver terug. Toen de mens in de staat der rechtheid met zijn God wandelde. Die zijn geluk was. die zijn blijdschap was. Kun je je eigenlijk niet voorstellen, hè? Als je zegt, ja, God betekent voor mij eigenlijk niks. Daar komt dus dan eigenlijk een stap later dan, hè? Dus niet eerst terug tot het feste geweest, maar toen die stap die we toen gemaakt hebben, toen we God hebben losgelaten en toen wij onze eigen weg zijn gegaan. En toen zijn we ongelukkig geworden en toen was er de dood en toen is er de ziekte en toen is het verderf en toen is de wereld en toen kwamen de straffen en toen kwam het water en toen kwam het vuur en toen kwam de pestilentie en toen kwam de honger en toen kwam de twist en toen kwam de nijdigheid en toen kwam de oorlog en toen kwam een heel scala van verdriet. Dus dat, zo ver kun je terug dan gaan, hè, dat je zegt van nou, het was er eerst dus niet en nu is het er wel. En als je dan aan die toekomst denkt, nou daar benen wij nou voor hier. Omdat er toch toekomst is. Dus als ik dan kijk wat er in de wereld geboden wordt aan toekomst, dan komt er een grote leegte naar je toe. En dan komt er een echt ellendig verdriet achteraan. Want die wereld die biedt niks. Die vliegt met vleugelen bij je vandaan als je op je sterrenbed ligt. Nou, dan kun je zeggen, Monique, geld erbij, red je niet. Dan kan alles wat er om je bed heen staan afscheid van je nemen, maar niemand kan je helpen. En dat kan alleen God. God geeft toekomst. Als ik naar mijn Bijbeltje kijk, moet je niet gesloten houden. Als ik nou de psalm die kop gaf, dat was van de school voor de kinderen, dat was niet de makkelijkste psalm. Daar kun je de bijste eigenlijk maar zo niet van direct aan voor paraat hebben. Maar als je dan op die inhoud kijkt, dat biedt toekomst. Gods steun, Gods hulp, Gods onderwijzing, Gods liefde arm, Gods leiding en hulp voor weduwnaars ook. Je zou zeggen, ja, dat is natuurlijk voor een kind van God, dat is natuurlijk voor de vrome, dat is natuurlijk voor iemand die rechtvaardig is, dat is natuurlijk voor iemand die God kent, die wel, maar ik niet, ja, u ook. En als je dan zo dan kijkt naar je Bijbeltje en dan zeg je, wat is het dan om een kind van God te worden? Dat berust op verzoening. Het moet weer tussen God en tussen mij goed worden. Nou, als dat tussen God en mij goed is, hoef ik er ook niet tegenop te zien om te sterven. Ja, wel het sterven om het sterven en wel de dood om de dood, want het is de laatste verschrikking, maar niet om God. De weg naar een goede vriend is nooit lang, maar ik kan zeggen dat het lang genoeg duurt wanneer je in de tijd hebt te zijn en in het leven strijd en moeite. Dan denk ik, maar kom toch die dag dat ik bij u wezen mag. Dan zie je wel dat er dus dan heel anders is als ik aan God denk en in zover dat ik er dan aan denk en ik wil het niet wegdrukken. Ik wil het naar me toe laten komen, want straks sta ik voor God, daarmee moet ik rekenschap geven. Ben ik bekend met God of is God bekend met mij? Nou, als ik dus dan niet bekend ben met God en het zegt hier eigenlijk in mijn leven niks, dan zegt het straks ook niks. En als hij dan zegt, ik vind het verschrikkelijk om hier in de kerk te zitten en mijn Bijbel te lezen, dan is de hemel voor je ook verschrikkelijk. Allerverschrikkelijkst is het om straks in de hemel te wezen, want ja, als het hier niks zegt, dan kan het dan straks toch ook niet fijn wezen. Maar voor Gods kerk, voor de Gods kerk is daar alles in te vinden, ook al heb je niks meer. Al heb je niks meer en je hebt God, dan heb je alles. En als je alles hebt en geen God, dan ben je naamloos arm. En dat heeft, u kan goed zingen, dat hoor ik hier nou dichtbij. En dan zegt Psalm 73 dan, zegt de 73 dan, wie heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch rusten? Nou, dan kun je dan beter, makkelijker zingen. De wijs krijg je dan, als je de wijs kan zijn. En dan zeg je, nou ja, ik heb in de achterliggen wel kinderen God mogen begraven. Dan zegt hij dan, ja, het zal eeuwig zijn om te zingen. En zo heb je nog nooit gezongen. Ik weet best wat de hits van de radio waren, hoor. En als ze dan die kermis hier houden, dan gaat het allemaal weer zingen van binnen. Dan denk ik, och, houd toch je mond. Maar als ik dan hier ga zingen van dat lied. Van die goede God. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Nou ja, dacht je dat het voor ons niet moeilijk was? Voor wie is het in de kerk niet moeilijk? Toch iedereen heeft toch zijn moeite en verdriet. Maar niet iedereen zoals u het hebt. Maar wel in gelijkheid. Iedereen heeft het voor zichzelf. Bij God kun je terecht. Bij God is het te vinden. Bij God is je heil. Bij God is je troost. En dat wens ik u allemaal toe. In het verlies van uw vrouw. En van uw moeder. En van uw schoonmoeder. Moeder, dat betekent wat. Ja, jij weet het ook, hè. Je weet het ook, je moeder verliezen. Uw zuster. En nu was zij het. En wanneer zijn wij het? Daarom hebben wij God nodig. Kun je zonder God niet gelukkig zijn. Wees gelukkig met God. Dat God uw God mag zijn. Dat wensen we u toe. Psalm 37, het volgende vers, de 13e vers. Ik ben jong geweest. En draag nu grijze haren. Maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood. Zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen. Nog ook hun zaad, dat zijn hun kinderen, al bedelde de om brood. Hun meeltijd schijnt te groeien met hun jaren en de zegen vloeit hun nakroost in de schoot. Psalm 37, vers 13.
Thank you.
De tekstwoorden voor de morgen zijn in het voorgelezen schriftgedeelte Efeze 5 te vinden en daarvan het 14e vers. Het 14e vers van Efeze 5. Waarin het woord des Heren dan tot ons komt en daarom zegt Hij, dat is de Heer. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. We willen daarbij stilstaan hoe wij de slaap des doods slapen. En hoe de Heere, wat de Heere daarin doet als wij ontwaken. En in de derde plaats de belofte die de Heere daarin vervult. Het eerste is dan de slaap des doods, hoe is die? En dan in de tweede plaats van hoe wij daaruit opgewekt worden, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En de belofte die je gegeven wordt, hoe die vervuld wordt. En Christus zal over u lichten. Wanneer we hebben het overdenken, geliefde, dan zouden wij het ja dichtbij kunnen brengen, hetgeen wat er eigenlijk dan in de achterliggende tijd gebeurt. U zou zeggen, dat is dan zeker wel gepast. Maar wanneer het in één week dan drie sterfgevallen zijn, en wij hebben hier dan rondom dan deze zaken, onze overdenking te kennen, dan kun je het zo weer voor de ogen zien, wanneer de dood is ingetreden. Zoals u dat heeft beleefd en dat er in de laatste adem dan die gegeven is, als het ware de uitblazing is, waarin de mens dan als het ware dan gekist hebt wordt en op zijn bed neergelegen wordt, maar hij is niet meer. En dan kijken we daarna wat hij dan geleefd heeft. En dan kijken we naar hetgene wat we hier bemind hebben. Hetgeen wat wij hier zo geliefd hebben. En dan ligt hij daar, dan ligt hij dan roerloos te neer. Dan kun je zeggen, hij leeft niet meer. En als ik dan van dat niet meer leven, dan zeg je, het is een slaap des doods die de mens dan heeft. Wanneer hij dus dan in het leven gestaan hebt en arbeid gekend hebt op de dag van zijn leven. Waarin hij gesproken heeft, met de mond en met de ogen gezien heeft, met de oren gehoord. Het is allemaal voorbij in één keer. En dan wordt de adem van het leven uitgeblazen. En wanneer daarbij dat uitblazen van het leven, dan zegt hij, kijk nou eens, hij is er niet meer. Dan zeg je, dat is de slaap des doods. Is er dan bij een van de sterfgevallen, dan is het zeker geweest dat ook van de ondernemer het gezegd is dat hij tot de jongste dag hebt neer te liggen. Wanneer hij daar in het graf nedergelegd is, dat hij tot op de jongste dag en dan, als die bezuin dan zal klinken, dat er dan de graven weer open gaan en dat de gedoden, de verslagenen van de dood daaruit zullen oprijzen. En dan spreken wij dus dan van een opwekking uit de dood, uit de slaap des doods. Maar als ik dan naar die geliefde te kijken en ik kijk dan naar het gezicht, dan staan die ogen dichtgedrukt. En wanneer ik dan naar het gezicht te kijken, dan zie ik wel dat die doodbleek is. En wanneer dan die lippen, die staan stijf. En het gezicht is gezwollen soms. En dan zie ik wel dat die armen die dan hantering hebben gehad, dat deze zijn gevouwen wanneer ze daar op de schoot liggen of kruislinks soms. En dan zeg ik, kijk eens, dat is de slaap des doods. En dan gaan we kijken soms op wat voor manier. Dan zegt erbij, die ligt er mooi bij. Of ze ligt er netjes bij, hij of zij. En die ligt daar maar dan om begraven te worden. En welke hier dus daarnaast maar als je dan bij de kist gaat staan en daar bij het bed gaat staan. En dat je zegt het is net of ze slaapt. Het is net niet echt. Het is net niet of het waar is. Het is net eigenlijk dat ze zo de ogen weer open hebt te doen. Maar het is er niet meer. Nou als ik dan op bezoek kan komen, ik kan natuurlijk ook denken aan het woord van God dat de Heer dus dan gezegd heeft dat de mens gezet is om te sterven en je ziet dan het voor je ogen en dan zeg je Gods woord is dan de waarheid en zij is niet meer, ze heeft de tijd met de eeuwigheid verwisseld. Maar ik kan op bezoek komen, ja. Maak even kijken, ja. En die gaat dan bij de kist staan. Dan praat ik met u. En dan gaat u, of ik zeg niks bij de kist. En goed, wij hebben dan gewoon daar even gestaan en ik denk dan op een gegeven moment, dan ga ik met hem of haar praten. En ik zeg dan degene die daar dan, ten eerste zeg ik dan, en met een stem die luid genoeg is, sta nou op. Sta op. Er gebeurt niks. En ik zeg dan, ja, ik zeg het, ik herhaal het dan, en ik zeg, word wakker, word wakker. Ik krijg geen antwoord. Ik kan dan denken, hoor je me? En ik zeg dan, hoor je me? Maar ik krijg geen antwoord. Dat doe ik. Nou ja, ik kan dan denken, ik neem koud water en ik gooi het eroverheen en misschien wordt ze dan wakker. Nee. Het blijft stil. Ik heb wel eens gekeken toen bij sterfgevallen dat de dokter een lampje nam en het ooglid opdrukte en dat hij met het lampje in die ogen scheen. Ze gingen niet kijken. Dus alles wat er dan aan gedaan is te worden, daar zie je wel dat het leven eruit te wezen. En dat de snaad is doods te staan, werkelijk de snaad is doods te wezen. Want er is geen dood die antwoord geeft, er is geen stem die het te klinken, er is geen lied dat wordt aangegeven. Het is de dood bij onze geliefde. En nu kan ik dan vragen, de vraag gaan stellen en zegt dan, ja, hoe komt het toch dat ze gestorven is? En dan weten wij hier in het Westen best wel onze verhalen te doen daarover. Want wanneer ik dus dan in het andere delen van het land is, dan krijg ik altijd geen antwoord. Maar in het Westen gaan ze het je vertellen. Ze was ziek. Of ze kreeg een hartstilstand. Of er is een ongeluk gebeurd. En nu zie ik dan dat het leven eruit is. En dan ik dan zeg, weet je dan die andere oorzaken nog? Want dit zijn middeloorzaken. Dan zegt u dan misschien wel, ja, het is door de zonde, de zondeslaap. Dus wanneer het dan gaat over de gedoden, dan heeft het eigenlijk over geestelijke dood te gaan. Wanneer de mens dus in het leven te wezen en de doden dood hebben te begraven, dan zie ik wel eens het waar dus dat de Heer spreekt over een andere dood. En dat is de dood dus dan door de zonde. Zoals u het dan wel weet, dat je zegt van, kijk dan eens, er staat in mijn Bijbeltje, dat de zonde, door de zonde de dood hebt te wezen en de genadegift het eeuwige leven de zaligheid is. Hé, dan wordt dood en leven in één keer naast elkaar gesteld. Hé, wij zijn door de zonde dood dus dan en leven toch in het tijdelijke leven, maar we leven dus dan God niet en daarin zijn we dood, omdat wij slaaf van de zonde zijn en daarom ook dan aan de dood onderworpen. Want als wij God zouden leven, dan zou er dus de genade in het leven zijn. En dan kun je dus dan denken dat dit het eeuwige leven is. Dus wat ga ik nou vaststellen? En ga ik dus vaststellen wat er in de Bijbel staat. Net zo goed als ik dan vast kan stellen wanneer iemand overleden is, dat hij gestorven is. Dus er staat rijk dan in het woord van God dat we niet leven wanneer we zonder God leven. En dat is onze dood. Want in God is het leven. Goed over nadenken. En als ik het dan een naam ga geven, dan weet ik dus dan dat het door de zonde is. En als ik dan van de slaap des doods zit te spreken, dan zeg ik naad in het te vullen wanneer het dan over deze zaak gaat. Dan is het eigenlijk dan de dood, de slaapdood van de onwetendheid. Wat bedoel je daar nou mee? Nou ja, als de kennis van God hier in het leven hebt ontbreken, dan denk ik wel eens een diepe duisternis. Hebben in de onwetendheid het te ontbreken, hetgeen wat er hier te staan aan leven te zijn, dan moet ik dan wel zeggen dat de levensader dus dan God is, die hier het leven geeft.
Als je dan zegt dat de kortste weg naar de hel de onwetendheid te wezen, dan moet ik dus dan denken dat ik aan de kennis dus dan nodig heb. Als ik dan zeg, ja, ik lees niet in mijn Bijbel, ik houd het woord dan dicht, dan hou ik me eigenlijk dan bewust onwetend over hetgeen wat er in het leven is. Wanneer ik dan in de catechisatie dan je niet hoeft te leren, en wanneer het is dat je dan de waarheid niet meer hoeft in te scherpen, dan is het eigenlijk de kop in het zand steken en in de duisternis van de dood van de onwetendheid blijven, zoals dat in het woord geschreven is, dat in de onwetendheid als het ware gemist wordt, wat er aan deze zaligmakende kennis voor God in het leven heeft te zijn. Van zijn Christus, van zijn zaligheid, van zijn vrede, van het geluk dat hier hersteld wordt onwetende te zijn, dat is eigenlijk dan doorslapen, net zoals het dan is in die dood, die geestelijke dood door de zonde, door blijven staan, slapen, maar wanneer in de kennis van God een stem hebt te wezen die ons komt op te wekken uit deze slaap des doods, dan moet ik wel onderkennen dat deze slaap zeer diep is, wanneer wij dan in die zonde leven, zoals de natuur. Wat trekt die wereld toch? Wat trekt die wereld toch? Ja, maar die wereld die gaat ten onder, hoor. Die wereld die is mij zo lief. Ja, maar wanneer die wereld dus dan mijn wereld hebt te zijn, daar zegt de Heer dus dan altijd dat hij het haat. Dat wij God haten en met die wereld, dat die wereld die ligt in de vijandschap. En als de mens dus in die dood stapt, de zond in die wereld te leven, dan leeft hij niet. Dan is hij geestelijk gestorven. Slaapt hij de slaap des doods zo diep. O, dat geld, dat werk, dat mooi, dat schoon. Dat houdt ons toch zo gevangen. Dat we eigenlijk nog geen tijd hebben om wakker te zijn. En hier te denken, waar ga ik dan heen? En wat is dan mijn eeuwige bestemming? En wanneer ik dan uit de kennis die het de beeld heeft gegeven, dan ja, het boeken vol zou schrijven. En wanneer ik hier het vermaak zou kunnen kennen bij het plezier van deze wereld. En zoals de Heer dus dan gezegd heeft dat het de dood hebt te wezen. Dan moet ik daar toch voor altijd en eeuwig in omkomen. Ik denk dat deze slaap zeer diep is. Weet je wel, wanneer... ik denk, wat zou er nou meer aan diepte van die slaap wezen? Dat is de slaap van de inbeelding. Als je eigen belooft en gelooft een kind van God te zijn en je bent het niet. Als je dan denkt dat je straks naar de hemel gaat en je komt er niet, dat is de inbeelding. Als je denkt dat je bekeerd bent en God hebt het niet gedaan, dat is de inbeelding. Als je dus dan denkt, ik heb geloof of ik ben beter geboren en God heeft er nooit door zijn Heilige Geest in gewerkt. Ik denk dat dat nog wel misschien de diepste slaap is. Waarin een mens kan verzonken zijn dat hij denkt, ik ga, het gaat goed en het gaat verkeerd. Hè, omdat God geen zaligmakend werk in je leven verricht heeft. Ik denk dan dat deze slaap niet minder is. Meneer, het is die slaap van die zelfgenoegzaamheid. O, je hebt het toch zo goed met je eigen getroffen. Je eigen ik. Ach, die ander, dat is allemaal niks. Ja, jij bent het, jij weet het, jij kunt het. En je hebt verstand en je hebt vernuft en je bent in de wetenschap dan toegenomen. Je hebt de titel voor je duim en je bent professor. Ja, dan kun je dus dan denken dus dan dat je bij die... verbeelding van jezelf genoegzaam leven, hè, wel in een diepe slaap gezonken bent, waarvan je dus dan kan zeggen, de mensen eren mij, maar je bent bij God niet bekend. Hè, dus, de slaap des doods is een diepe slaap, en de mens die is als het, in het topje van de mast is paren gezeten, wanneer het dus dat schip op de paren van de zee heeft te gaan, en hij bekommert zich niet over de stormen die ze straks in je tegenkomen, en hij slaapt maar in, slaapt maar totdat het te laat hebt te wezen, en de mens dan de eeuwige dood zal aandoen. Maar goed, hoe kom ik dan daaruit? Ja, hoe zal ik daaruit komen? Ik kijk in mijn Bijbeltje en ik lees. Nou ja, ik kan ook in de praktijk kijken. Toen ik dan vanmorgen dan wakker geweest ben. En dan zie ik wel dat er in de slaap donkerheid te zijn. En wanneer ik dus dan in die donkerheid die dan de dag zou moeten aandoen. Dat er dus dan een stem is.
Ik zie hier dan jongens. Jullie jongens. Toen je nog jong was. En moeder was in huis. En vader was al op het werk. En jij moest naar school. Daar stond er onder aan de trap en hoor je de stem van moeder. Jongens, kom eruit. Het is tijd. En dan lag je daar te slapen en herhaal je dat nog eens een keer als moeder. Of ook soms als vader. Jongens, wanneer het een zondag is en wanneer het een zondag is en we gaan naar de kerk. Dan is de stem van de vader die en die zegt, jongens, uit je bed, we gaan naar de kerk. En dan zeg je, ik slaap nog zo lekker. En dan denk je nog, het is nog zo warm dat bed, dat nest. Het nest waar de mens er ingelegen is van de geboorte die in Adam het zijn. Dat is dan als het ware warm nest waar ik in gelegen ben. En als het nou is dat ik dan tot Christus moet komen en Christus tot mij te komen. Dan zal het wezen dat ik uit het nest van mijn geboorte getrokken moet worden. Omdat ik er dan zo vast in ligt. Je bent eigenlijk helemaal niet zo aanspreekbaar als je naar de kerk moet gaan. Maar als het in je eigen belang is wel, dan kun je dus dan zeggen, ja, oh, ben je er nou al uit, jongen, ben je er nou uit? Ja, maar je gaat vissen, 5 uur gaat vissen. En uit dan, ja, voor mijn eigen te staan, maak lange dagen in werkzaamheid. En wanneer ik dan in dit leven te staan om dit te vervullen, en wat ik denk dat mijn roeping is, en dan zie ik wel, ik ben erbij. Maar als het dan gaat over die kerk en het lezen uit die Bijbel, en wanneer het dan gaat over het woord van God, dan blijft de mens dan liggen. En het lijkt wel of de mens dan te vergeefs is. Om het woord uit te dragen, maar mij tenminste wel. Als mijn vader mij vroeger uit mijn bed roepte, dan keek ik eerst naar buiten toe. En dan keek ik naar de wolken. En ik denk, wanneer gaat het regenen? Dan gaan we misschien niet. Nou ja, vanmorgen, toen regent het, maar er zitten toch genoeg mensen in de kerk. En dan zeg ik, waarom bent u gekomen? Heb u aan die drank dan gehoor kunnen geven wanneer de stem er is en die zegt, je moet onder het woord God verkeren en wanneer het over dat werk van de bekering gaat? Kinderen, uit bed. Nou moe, ik heb geen zin hoor. Het is kerk, jongen. Nog een keertje. Nog wat luider. Ik hoor het nog wat ik net zei toen ik daar bij de kist stond. Ik denk, nou ga ik tot haar praten. Staat erop. Hoor ik een stem. Word toch wakker. Neem toch deel aan dit leven. Niks. Niks. Ik ga het harder roepen, luider roepen. Het is net als die moeder die toen onderaan de trap stond. Jongen, kom er nou toch uit. Wanneer ik in de kerk is het ware mijn stem verheft. Dat betekent eigenlijk dus dan dat ik uw aandacht vraag. Als ik nou maar gewoon zeg, jongen, jij moet bekeerd worden. Dominee, wat zei je ook weer? Jongen, je moet bekeerd worden. Dan ga ik hier dus dan mijn stem verheffen. Bekeerd? Ja, jongen, je moet bekeerd worden, want je leeft op de rand van de afgrond. Dan gaat de stem al verheven worden. Nou ja, je gaat toch tegen het lijk niet schreeuwen en praten. Jawel, want wij zijn bedieners van het woord Gods. En wij bekeren in deze geestelijke doodslaap. En dan gaat de Heer zijn stem gebruiken. En dat is de stem van het woord van God. De prediking van het woord van God. En die zegt, jongen, ontwaak toch, ontwaak toch, ontwaak toch. En sta op uit de doden. Hoor je wel? Word wakker. Word wakker. Nou, ik heb geen wekker nodig. Ik heb een biologische wekker van binnen. Nou, sommigen die zijn niet wakker te krijgen en met 10 bekkers wel niet. En er zijn anderen, als sta je met z'n 10 onder de trap, dan hoor je het nog niet. Zie je wel hoe diep dat de mens dan slaapt
in zijn zelfgenoegzaamheid, eigenliefde, inbeelding, ongeloof, liefdeloosheid, boosheid, verkeerdheid, wereldzin. Nou ja, Paulus noemt het hier allemaal op, hè, met andere woorden. Dus als ik daar alleen maar over die doodslaap zou zeggen, er zitten mensen in zoveel panten en zoveel boeien en dan gebonden dat hij eigenlijk niks hebt te horen wat God door zijn geest die tot de mensenkinderen spreekt. Maar het is God die dus dat heeft te spreken met het machtwoord en wat niet tegen te staan is. Ik kijk dan weer eventjes terug. We zitten bij dat bed van de moeder, uw vrouw. En ik denk aan God en ik vraag aan God en ik zeg: Heere, spreekt u toch eens, spreekt u toch eens. En als ik dan het zou kunnen verstaan, dan zou ik in haar gebedje kunnen beluisteren dat ze zegt: Heere, spreek slechts één woord, dat is genoeg. Dan zou ik dus kunnen denken, ja, hoe belangrijk dat het woord van God te wezen. Als ik nou dan zeg hoe belangrijk dat het is dat uw woord klinkt, nou, dat heb ik ook gezien. Wat heeft ze dat gewaardeerd, hè, toen je dat staafje nam om die lippen nat te maken. En toen je naast die bed zat, dat je eventjes zo de hand op haar lag. En dat de man, oh, ben jij er, man? Ben jij er, man? Ja, want ik hoorde je stem. En jongen, ben jij er ook? Dan kun je zien hoe belangrijk dat het is wanneer deze dingen gebeuren in het leven van de mens. En wat zegt dan de Heer dan? En de Heer zegt dan: laat mij toe. Oh nee, dat is niet nodig hoor. Ja, dat is het meeste nodig. Dat heeft alles te betekenen. En dat God hier eer even te spreken. Want nu is dan, ja, nu ga ik dan afdalen. Mijn man en mijn kinderen. En die blijven achter. En ik daal in de diepte. En van het land van de schaduw des doods. En ik hoor dan, ja, de stem van David klinken. En die zegt: Heere, spreekt u toch nog? Spreekt u toch nog? Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Maar nu kan mijn kinderen, nu kan mijn man en mij niet meer vertroosten. Die kunnen me niet meer helpen. Heer, help toch, help toch, help toch. En als hij dan spreekt, dan wordt het rustig. Dan wordt het rustig van binnen. Als hij spreekt van even heil en even zaligheid. Als hij het gaat doen, en dan is het dus een stem die uit de slaap doet ontwaken. Hij is gekomen en hij verdrijft de nacht. Hij verdrijft de donkerheid, hij verdrijft de duisternis. Hij verdrijft de onwetendheid waar ik dan in verkeerd. Ja, die hielden me juist gevangen. He, de titel van mijn naam, dat doet daar niet meer mee. He, de grote prestaties die ik bereikt heb in het leven, daar heb ik dan niks meer aan. En al die goederen die ik daar bij elkaar vergaderd heb, die verlossen mij niet. Maar als het dan is dat die stem dan klinkt, dan roept hij mij uit die nacht. Dan maakt hij mij wakker. Dan spreekt hij tot mij. Nou kan ik dat ook weer proberen duidelijkheid in te geven. Wat maakt mij het meest wakker? Nou, ik heb al gezegd, dat is het woord Gods. En wat heeft het woord van God heeft in? Heb in zich de wet en evangelie. En als dan de Heer dus dan met zijn wet heeft te komen, dan word ik verschrikt in mijn consciëntie en dan ontwaak ik vanwege de schrikkelijkheid van deze verdoemende wet. Als de Heer dus dan met zijn wet heeft te komen, dan word ik schuldenaar en dan ben ik op de vlucht voor God, zoals het Adam even in het paradijs gedaan. En toen de Heer kwam met zijn stem, toen werd hij verschrikt in de consciëntie en hij ging op de vlucht voor God. Nou, dat kun je ook wel vinden. Kinderen, als jullie wat tegen je ouders bedreven hebben aan kwaad, niet luisteren, ongehoorzaam was, Toen klonk de stem van moeder anders toen je wel gehoorzaam was. En toen moeder dus dan jou riep, toen wist je niet waar jij je verbergen moest. Want je geweten was verschrikkelijk. Maar het is toch je moeder? Ja, maar er zit wat tussen. Moeders stem deed verschrikken. Jongen, wat heb je toch? Wat heb je toch? Wat heb je wat tegen gedaan? Nou, moeder wist het eigenlijk al zo. Die weet precies hoe het kind eruit ziet. Die weet het eigenlijk al heel veel van je. Als jij je anders gedraagt, dan kan ze het al wel weten. Wat je gedaan hebt. Maar ze wil het eigenlijk dan van je horen. En dan zegt ze dan, jongen, wat heb je uitgespookt? Nou, dan moet je voor de dag komen. En dan ga je vertellen hoe dat je jeugd, nu lach je erom, hoe je je jeugd kattenkwaad hebt uitgehaald. De stem van moeder ontdekte het toen ze gewoon al zo naar je keek en sprak. Zit het niet in orde? Vertel het eens op. Vertel het eens. Nou ja, dan moet je het gaan zeggen. Kijk, zo wil de Heere dat. Als hij zijn wet laat gelden. De stem van zijn woord. Kom eens voor de dag, kom eens voor mijn aangezicht, kom eens op je knieën, vertel het eerst. Beleid het is je zonde, beleid het is je schuld. Nou, dat verbreek je eigenlijk al een beetje. Zeker als je aan denkt dat het je moeder is, want anders dan bijt je in de stok. Dan ga je eigen verontschuldigen en zo. Maar ik dan dat ene dus dan vaststelt dat het dus door de wet is die mijn hele leven verbrijzelt en schuld namaakt voor God. Dat is één. Het tweede is, wat ik uit de stem van de Heer Jezus zelf dan weet, dat hij zegt van het werk van Gods geest. Hij is het die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dus je mee te weten dus dan aan de schuld, die doet bekennen dat je gezondigd hebt, dat komt door de Heilige Geest, die eigenlijk dan hier dan in het leven dus dan toont je zonde en ordentelijk voor ogen stelt. Nou, dat is als een gesloten boek. Ik weet nog wel dat de jongen op punt stond ervan te verdrinken. En dat hij in het water lag. En toen werd hij ten nauwe nood gered. En toen had hij dus daarnet voordat hij sterven ging. Toen werd het hele boek van zijn gebeten in één keer open. En hij zegt, ik zag een flits heel mijn leven in één keer voorbij gaan. Dacht je dat de Heer 10 jaar nodig had, zoals dat bij een rechtszaak gebeurt, om iets uit te zoeken? Nee, het is in één keer voor je ogen. En toen werd hij door zijn vader gered. Ja, het schip door hem om doen keren. En vlak op het punt dat hij stond te verdrinken, redt hem zijn vader. Dat vergeet je natuurlijk nooit meer, hè. Nou, de Heilige Geest overtuigt mij van zonde. Maar als ik nou ga denken, dan is er niets wat mij zo schuldig maakt en mij zo doet treuren en zo doet wenen als de dood van Christus. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Ik had het nou ook weer op jullie kunnen toepassen. Want daar zei je, er zijn veel sterfgevallen en daar zou je dus dan over kunnen treuren. Hè, maar nog nooit zo getreurd als nu over mijn eigen moeder. Maar ik zou kunnen zeggen, nog nooit zo getreurd en nog nooit zo verslagen geweest wanneer ik de dood van Christus voor ogen krijg in het evangelie. Dat hij als de man van smarte dus daar aan het kruis gehangen is en ik heb hier dan te zien dat mijn schuld dit, deze zonde dit heeft veroorzaakt. En als ik dan hier dan het bloedige lijden ziet en het sterven van de lieve Zoon van God. En welke nooit enige zonde gekend en gedaan heeft. En altijd het goede bezorgd heeft. Dan moet je haar toch wel van binnen breken. Wanneer het is dat je dan dat bloed ziet dat er op zijn hoofd hebt te zijn. En wat hier van die doornenkroon dan stroopt er beneden. Over het gelaat heen en zijn strepen trekt en zijn aangezicht kleurt. En dat je dan kijkt dan als het ware naar die dippen en welke gezwollen zijn en door de slagen in het huis van zijn liefhebbers. En ik heb er aan meegedaan. En als je dan kijkt aan wat er in die zijde en wonden zijn. En wat er aan die rug ter leed hebt te wezen. En welke hier gegezeld is geworden. En hier geslagen is geworden. Zonder enig pardon. En dat ik dan denk dat hij van alle verworpen is. En van mij ook verworpen is. En dat is de slagen aanbracht in het aangezicht van God. Toen ik Christus Jezus eigen diepe zoon. Kwaad gedaan heb. Ik denk dat u als vader. Nou, ik weet nog wel. Dat er iemand aan de deur kwam. Aan de pastorie in Garderen. Die me de huid vol schold. En uitvloekte. Het was een zogenaamde bedelaar die geld wilde hebben. En toen zei ik: het hele huis staat je tot beschikking. Maar geld geef ik niet. Want ik deed toch hij de drugs voor kopen of een borrel. Maar ik zeg, heel mijn huis staat tot beschikking. Je mag eten, je mag drinken, je mag je douchen, je mag je wassen. Je mag in de stoel gaan zitten en je mag uitrusten. Je mag als een hier in mijn huis gebruik maken. Nee, hij wou geld. En toen begon hij te vloeken en te schelden op me. En we hadden een grindpad, ik denk hij gooit me nog de stenen in de ogen. Maar dat deed me nog niet zozeer. Maar toen hij zei, ik doe je kinderen wat. Toen begon het te bruisen hier van binnen. Ik denk, dat laat ik niet toe. Je blijft van mijn kinderen af. Een beer die je moet niet aan zijn jongen komen. Daarom moet je je kinderen ook niet uit de baarmoeder weg laten snijden. Wat een gruweldaad. Dat doe je de beesten nog niet eens. Maar kom niet aan mijn kinderen, want dat verdraag ik niet. En wij grepen Christus, zijn zoon, aan. Dat is toch wat? Dat je die man van smarten dit leed hebt bezorgd. Dat is toch wat dat wij tegen de Zoon van God ons vergrepen hebben? Wat is toch wat dat wij zijn bloed hebben laten stromen met de grote stroom en een grote menigte waaronder ik ook sta. En die zegt, ik moet jou niet, ik moet u niet, Heer Jezus. Nou, daar verwerp ik niet alleen de Zoon mee, maar daar verwerp ik ook de Vader mee. De Vader die zijn kind lief heeft, maar het wordt er dus staan dat de Vader het zelf ook doet. Daar aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik helleling, die niks van God moet hebben en van zijn dienst en van zijn woord en van zijn getuigenis en van zijn lieve zoon, opdat hij mij zalig maken zal. Dit deed ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat is meer hartbrekend dan wanneer ik net als de mensen op de Pinksterdag hoor van Jezus dood. En dat preekt Petrus, preekt die gij gekruisigd tegen dood hebt. En je ziet dan dat die mensen dan, ja, verslagen worden in de geest en in het hart. En dat hier te berouw is. En dat er gezegd wordt dat het woord vervuld is geworden. Dat hij zegt, ze zullen over hem rouw klagen als over een enige geboren zoon. Nou ja, ik heb er 5, u 4. Als ik er dan eentje zou moeten missen, heb ik er toch nog 4 over of 3. Nee, je kunt er niet één van missen. Wat een rouw en verdriet bij die verlies van kinderen. En Katechizaant die zei tegen moeder, wat is erger, een man zijn vrouw verliest of een ouder zijn kind? Ik weet het niet, hoor kind. Een maand later verongelukt ze met de verloofde en een vriend. Toen wist moeder het wel. Maar ze zei... Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, wanneer de boom gekliefd wordt, de man zijn vrouw verliest, wordt de boom gekliefd. En als die ouder kinderen verliest, dan worden er van de takken afgehouden. Maar kind, het valt in geen beide gevallen mee. De vader gaf zijn zoon
de enige geborene, zijn lieve zoon, in welk hij een welbaar, en ik heb mij daar schuldig aan gemaakt, aan zijn dood door mijn zonde. Je weent je leeg als je bij dat kruis komt. Ik ken geen dieper berouw dan dat je daar de Zoon God ziet hangen door mijn schuld. En in die nacht van deze verlatenheid, in die nacht van Christus dood, wekt hij mij op, gaat dat licht schijnen. In plaats van de hel gaat de hemel open, omdat de hel voor Jezus open ging. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Nou, ik kijk dan eventjes, hè. Het is letterlijk of figuurlijk donker. Het is nacht. Maar het is al lang licht en toch is het nog nacht. Dat is figuurlijk. He, dus als ik zeg, nou, bij de letterlijke zin is het donker. He, het is nog nacht, ik lig op mijn bed en ik slaap. En dan komt, 's morgens komt de zonlicht door. Die breekt als het ware door, verdrijft de duisternis en verdrijft de nacht. En hij gaat de vensters van mijn huis binnen en hij dringt door de gordijnen heen en hij legt zijn warme stralen op mijn gezicht en die hitte van die zon verwarmt mij en ik kom dan mijn ogen open te doen en ik knip het in het licht en ik word wakker en de tafel staat gereed en ik krijg eten en ik ga aan mijn werk. Het licht heeft mij wakker gemaakt. De stem van het woord en het opgaan van het licht. En nou in die duisternis van mijn ellende en van dit verloren bestaan, daar komt nou die stralen van die zondige gerechtigheid op, die eerst bloedrood onderging bij het kruis. Van de week zag ik nog een keertje ergens met preken. Toen, dat kun je nou weer zien, dat die zon dan zo helemaal ondergaat. En zo prachtige kleuren aan de hemel. En dan zie je een bloedrood ondergaan. En dan denk je, zal die zon nooit nog opkomen? Als voor u van de week de zon ondergegaan is. Uw lieve vrouw. En uw lieve moeder. En u zit in rouw. Dan denk je, die zon die gaat nooit meer zo schijnen als het die vroeger geschenen hebt. Die komt nooit meer op. En ik zeg, wanhoop niet. Want er is een Christus. En die ging onder. Om op te gaan. En nooit meer onder te gaan. Die heilzon. Die aan dagen is. En in dit licht verbleekt alle andere lichten. In dit licht dat van zijn aanzicht straalt, ligt al het goede. En de zegen die daarvan uitgaat, die is meer dan dat ik ooit in mijn leven zou kunnen denken. En die liefde die daarin is, die is boven die van de vrouwen. Nou, als je dan echt van elkaar houdt natuurlijk, dan kun je dat met instemming zeggen. Dat er in vrouwsliefde, nou als je dat gaat waarderen. Toen ik vanmorgen nog wakker moest worden. Toen heb ik nog een keertje naar haar gekeken. Toen denk ik, bij u is het niet meer. Ik denk, u wordt wakker en u hebt het niet meer, ik heb het nog. Maar ik denk, wat heb je toch nog veel aan elkaar dan, hè? En dan is het bij u niet meer. Dat dacht ik vanmorgen toen ik opsta. Dan denk ik heb ze nog en nu heb ze niet meer. En toen denk ik, wat heb ik nou als ik hem niet heb? En wat moet ik dan zeggen op deze rouwdienst dan tegen u? Van Christus, van Christus, van Christus, de zon der gerechtigheid. En die Christus, mijn Christus, die borg, die zaligmaker, die in uw leven te kennen is boven alles. Boven de liefde van de vrouwen, wanneer je een goede vriend hebt, zoals David Jonathan, daar zegt hij al, die liefde van Jonathan, die is meer dan die van de vrouwen. Nou, als we er tegenwoordig van maken met die exegese, dat ga ik maar niet noemen. Maar als ik dan zeg, waarom dan? Omdat er een
een eeuwige band is aan Jonathan. En welke niet alleen een kind van God is, maar een afbeelding van Christus. De meerdere Jonathan. Ik heb het wel eens gezegd, hè, toen Saul dat pakje wilde geven aan David, wilde dat niet dragen. Maar toen Jonathan zijn pakje gaf, toen wees hij het niet af. En toen heeft hij die kleren van Jonathan aangetrokken. En als je dan in de verte keek, dan denk je, hé, daar komt Jonathan aan. Nee, het was David in de kleren van Jonathan. Dus dan zie je Christus terug in de kerk. Het heeft mijn leven bestraald. Die zon der gerechtigheid heeft zich afgedrukt in mijn ziel. Verwarmd en vertroost. En geleid en ondersteund. Kom. Is het al het einde, dominee? Nee, je begint pas. Ja, maar de kerk gaat nou toch uit? Nee, de kerk gaat nooit meer uit. Die kerk van God. Sta op, mijn liefste, en kom. Toon uw schoonheid en heerlijkheid, gewassen in het bloed van het lam, dat aan het kruis geslacht is. En de zon ging op om nooit meer onder te gaan. En ik leef, omdat Christus in mij leeft. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij heeft lief gehad. Aan wiens kruis mijn hart gebroken voelde worden. Daar stroomden de tranen leeg. Het was geen wettisch berouw, maar het was een evangelisch berouw. Er kwam liefde bij. De stervende liefde. De stervende liefde van Gods lieve eigen zoon. En de liefde van God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar ons allen heeft overgegeven. En er is geen beschuldiging meer. Ze zijn allemaal weg. Er is geen verwijt meer van je ongerechtigheid, je zonde, je leugen, je bedrog, je slapen, je eigen wijsheid, je vernuft. Alles stond je in de weg. Je staat op. Het is vlak. Die Christus, die zon, die gerechtigheid, dat lieve werk van Jezus, dat bloederige werk, wat heb hij niet gedaan voor mij? Het is volbracht voor God. Daar vind ik mijn rust. Daar vind ik mijn leven. Daar vind ik mijn troost. Daar vind ik mijn steun. Tuurlijk denk ik nog wel aan mijn vrouw. Maar er wordt olie in de wonden gegoten. De pijn wordt verzacht. Het gaat weer. Ik kan weer verder. De Heere geven jullie dat. En dat uit genade. Om de Heer Jezus wil. Laat Christus over u lichten. En wordt gelukkig. Dan pas gelukkig. Amen. Psalm 17, vers 8. Maar blij voor vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Laatste vers van Psalm 17. kracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.